Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met Vlaams bouwmeester Leo van Broek. De volgende 4 jaar zal hij proberen de Vlaming bewust te maken van onze baksteen in de maag. Veel meer dan in andere landen hebben we Vlaanderen volgestort met beton en daar moet maar eens een einde aan komen. We moeten anders gaan wonen, want de manier waarop we onze huizen bouwen zijn ook mede oorzaak van ons fileleed. Zelf woont hij in een appartement in Brussel. Bij mooi weer heeft hij zicht op de kathedraal van Antwerpen. Ideaal voor de fotograaf in hem. Raakte onze wereld ooit verzadigd? En wat is de definitie van schoonheid? Dit is het tweede deel van Touché met Vlaams bouwmeester Leo van Broek. Goedemiddag.
De frigo, de multirobot. De ziel, de vidange, de gaz à gogo. De liquide toxique pour bien qu'élastique. Et du silicone pour être esthétique. Ça fait moi peur de mourir à plusieurs. Avec ardeur, nous sommes nos Fire. Des anti-moustiques, des bonbons chimiques, des plaques tectoniques ou la bombe atomique, des sacs en plastique, des boissons qui piquent, des armes automatiques dans les villes touristiques. Ça fait ma peur de mourir à plusieurs. Au cœur, bonheur, nous sommes nos super fantastique, sans aucune éthique au dessin tragique. Des nostalgiques de la chaise électrique, des frustrés cyniques qui règlent le cirque. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Avec ardeur, nous sommes nos fire. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Au cœur, bonheur, nous sommes nos.
Arno met Mourir à plusieurs. Leo van Broek, ja, jij zit zo te glunderen bij dit nummer.
Ja, ik vind dit geniaal als pamflet, als affiche, als pancarte tegen consumerisme, tegen vervuiling, tegen de markt die de wereld kapot maakt. De verrommeling, alle junk die we kopen en wegsmijten. Ik vind dit beter dan 20.000 fotovoltaïsche panelen om de mensen ecologisch geweten te schoppen.
Als je ergens een allergie voor voelt, dan is het voor de term economische groei.
Ja, zeker in de oude definitie van de kwantitatieve groei. Dus de tot in de eeuwigheid toenemende omzet van goederen en diensten. Dat kan niet op een eindige planeet. Dus van nu tot in de eeuwigheid als mensheid blijven groeien en steeds meer goederen en diensten omzetten. En dus de economie elk jaar zoveel meer doen, dat is absurd. En daaronder zit eigenlijk een fout concept van hoe we naar de aarde kijken. En er is geen mens die het normaal zou vinden om te moeten betalen voor zuurstof. Je zou je gsm met een polshorloge kunnen laten tellen hoeveel keer per dag je ademt, maal je longvolume is zoveel kubieke meter zuurstof, betalen. Wordt afgerekend op je kredietkaart. Dat zou je knettergek vinden. En dus zou je denken dat de machine die die zuurstof maakt, dat die nog meer beschermd zou moeten worden, maar dat is net onze bodem, dat is de aarde. En dat is wel een maatschappelijk investeringsproduct, dat is kapitaal. Je kan zoveel hectare planeet kopen, 5 jaar geen zak uitsteken en toch zeggen, I want 8% return on investment. Zolang we zo naar de planeet kijken, wordt zij een geldmachine. En dan denk ik, nee, de aarde is onze moeder en ik vind dat je je moeder niet kan verkavelen.
En hoe moet het dan wel volgens jou?
Ik denk dat we collectief moeten beginnen denken. De problemen zijn planetair en zijn collectief. En dus net zoals de Noord-Amerikaanse Indianen al zeiden dat je de aarde niet mag bezitten. Zij noemden dat ook hun moeder. Dus je bent daar te gast samen met andere soorten dieren en planten. En je mag daar geen eigendomsrecht op hebben. Dus ik denk dat die collectivisering en het stoppen met naar grond kijken als een kapitaalproduct, dat zit eigenlijk al vervat in de genen van onze nieuwe sharing-economie, waarbij je geen dingen meer bezit, maar de dienstverlening nog hebt. De deelauto, je hebt nog altijd individueel vervoer, maar je hebt geen auto meer. In co-housing heb je geen boormachine meer, maar er is er wel één die door iedereen kan gebruikt worden.
Ah. Dus en dat wordt echt een noodzakelijkheid in de toekomst?
Natuurlijk. Een boormachine draait vandaag in heel haar leven geen 10 minuten. En die batterijen worden dan 50 keer opgeladen en lopen terug leeg en dan is dat boeltje versleten en smijt je dat weg. Daar zit een soort van fundamenteel verkwistend aspect in dat gigantisch is. Terwijl als we dingen... Een auto in Vlaanderen rijdt gemiddeld nog geen uur. Die rijdt 56 minuten per 24 uur. Terwijl een deelauto 7-8 keer meer uren per etmaal rijdt. Dus we hebben veel minder. Als we alle auto's in de sharing-economie steken, hebben we nog 10-20% van het huidige wagenpark nodig. Als je daar de ecologische rendementen van zou beginnen beseffen, dan gaat heel onze maatschappij naar een heel ander model gaan, denk ik.
Maar dat is een beetje David tegen Goliath, hè? Hoe ga je zo'n economie duidelijk maken dat het minder?
Want het is moeilijk, hè? Dus de Airbnb, de mensen die van hun eigen woning vakantiewoningen maken, dat was zo'n succes dat nu heel grote consortia Airbnb aan het opkopen zijn om er terug een bedrijf van te maken. En dat er al projecten worden gebouwd, volledig nieuw en leeg. Dat zijn geen private woningen meer, waarin dan, zoals gezegd, Airbnb-hotels worden gestopt. Dus de economische machine recupereert heel snel en eet die sharing initiatieven vaak gewoon onmiddellijk terug op. Hè. Dus het is inderdaad moeilijk, ja.
En we maken daarmee onze planeet kapot.
Dat is duidelijk, ja.
En daar ben je heel erg bezorgd om, hè?
Wel, het hangt ervan af wat je wil vertellen aan je kleinkinderen. Hè? Van, kijk, we zijn in economische groei blijven geloven en de resterende fauna en flora kan je gaan bekijken in de zoo. En de hele planeet is een artificiële ruimte met misschien grote futuristische steden onder glazen koepels, waarin dat we artificieel graan kweken op hydrocultuur en waar de natuur gewoon weg is. De mens die zichzelf bewust als toekomstige cyborg, als een technocratische artificiële halve robot. Misschien is dat onvermijdelijk. Hè? Nu trek ik het misschien wat op flessen, maar het alternatief is dat we ons wat nederiger opstellen als onderdeel van een ecosysteem en dat we beseffen dat het een wederzijds belang is.
Volg jij Planet Earth, de tweede reeks, Canvas van David Attenborough?
Ja.
Waar ze nu camera's hebben opgesteld, waar je de dieren echt van heel erg dichtbij kunt zien?
Ja, ik vind dat een heel belangrijke uitzending die ons de schoonheid toont van hetgeen dat we aan het kapot maken zijn. Ze mogen het er alleen maar meer bij vertellen, dat ze heel veel moeite moeten doen om die plekken te filmen zonder dat je aan de andere kant van dezelfde vlakte al de silhouetten van de stad of de rookpluimen van de industrie ziet staan. Er is ook een mooie aflevering die in de steden over stadsnatuur praat en over dieren, die half wilde dieren die in de steden leven. Dus ik denk dat ook wel een teken is, dat ecologisch besef wereldwijd overal begint door te dringen. Ik ben alleen bang dat het misschien al wat te laat is hier en daar.
Ja. Kunnen we het nog terugdraaien?
Misschien wel, maar als we allemaal doodgaan, zal het vanzelf heel snel terug goed gaan. Hè? Het cynisme op Facebook...
Zo kan je het ook bekijken, natuurlijk.
Je ziet nu op Facebook de eerste cynische posts verschijnen van dat het bewezen is dat sigaretten goed zijn voor het milieu, want sigaretten doden mensen. Dus ik vind dat hoopgevend. dat inzicht, dat dat begin van wij zijn een probleem, dat die menselijke nederigheid van we hebben het recht niet om zoveel te claimen, dat vind ik hoopgevend. Ik vind het alleen pijnlijk dat het op zo'n cynische manier moet gebeuren voor het blijkbaar doordringt.
Het is aan de wereldleiders, hè, om dat soort problemen groots aan te pakken.
En een democratie verdient, krijgt de leiders die ze verdienen. Dus het is ook aan iedereen van ons, vind ik. We krijgen de leiders die we vragen, hè.
En wat denk je dan op dit moment, anno 2017? En als je kijkt naar de mensen die nu de macht hebben, de Poetins en de Trumps van deze wereld?
Wel, dat is een teken. Ik vind dat Amerika nu gestraft is voor het duur maken van zijn onderwijs. Bij ons is onderwijs, ook universitair onderwijs, quasi gratis. Daar moet je 500.000 lenen of je geraakt niet aan een universiteitsdiploma. Dus dat is daar eigenlijk niet zo goed toegankelijk dan hier. En ik vind Amerika eigenlijk intellectueel gezien een half ontwikkelingsland. Ik denk dat opvoeding een van de belangrijkste machines is om planetair een bevolking te krijgen die de juiste keuzes maakt. Die leiders kiest, die wel visie hebben, die wel een bevolking die geen draagvlak geeft, die zal wel foute leiders krijgen of die zal voor een Brexit stemmen. Ik denk dat we zien daar dat we misschien zelfs een stukje het gebrek aan visie dat we in de opvoeding meegeven, dat we daar de rekening van gepresenteerd krijgen.
Mm-hmm. Wat denk jij bij dat soort nieuws? Ja, het slechte nieuws dat we vorig jaar hebben gekregen, de Brexit en Trump?
Ik hoop dat dat een goede koude douche is die ons wakker maakt. Ik denk dat links ook heel veel fouten heeft gemaakt en ik geloof ook niet meer in links en rechts.
Hoezo?
Ik denk dat dat categorieën zijn die niet meer kloppen. Ik denk dat het veel meer een kwestie van gezond verstand aan het worden is en dat alles wat naar ideologie leidt, dat dat tot polarisaties en tot vereenvoudiging leidt. Ik ben misschien wel heel ecologisch, maar zolang kernenergie geen CO2 uitstoot, vind ik het beter dan pellets om mee te verwarmen. Dus ik ben niet zo zwart-wit aan de ene kant van de lijn te krijgen. Je moet wel respect hebben voor diversiteit en voor culturen, maar als culturen elkaar niet begrijpen en geen collectief humanistisch samenlevingsproject willen onderschrijven, dan moet je culturen toestaan van elkaar te bekritiseren. En dan mag je dat geen racisme noemen, want dat ras, dat zijn jouw genen, dat is de kleur van je haar en je huid. Dat heeft niks te maken met het waardesysteem waarin je opgevoed bent. En alle waardesystemen hebben goede en kwalijke trekjes. Dus die waardesystemen onderling elkaar eens kritisch laten bevragen en zeggen, we moeten wel zorgen dat we samen goed burgers worden. Dus die universele verklaring van de rechten van de mens. Ik vind dat geen westers. Ik vind de verlichting ook geen westers product. Ik vind dat we dat ook leren van een Afghaans meisje van 13 jaar dat als puber verliefd wordt op een Palestijnse jongen. En die zal ook wel gestenigd worden door haar patriarchale cultuur. En daar kloppen ook zaken niet. En dat zit ook in Romeo en Juliet of in West Side Story. Dus het is in die fundamentele menselijke passie van te claimen van ik wil kunnen zijn wie ik wil en ik wil die universele menselijke vrijheid hebben. Het zijn de jonge mensen die ons dat permanent opnieuw onder de neus wrijven van laat ons niet te veel op met allerlei do's en don'ts en moralistisch gedoe en geef de mens de kans om zich te ontplooien en maak het, wees maar niet te bang.
Hebben we iets geleerd uit de geschiedenis?
Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben voor de moment echt verscheurd tussen een soort van pessimisme en optimisme. Ik heb God geen kristallenbol. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Ik denk dat we kans hebben. Ik denk dat we kans hebben om door op je gezicht te gaan. En als je dat goed doet...
Goed op je gezicht
ja,
gaan.
Dat je daaruit leert. Ja.
Never waste a good crisis.
Voilà,
dan zijn
het.
We dat aan het doen? Die
ik denk
crisis
het wel,
aan
ja.
het doormaken?
Ik denk het wel. Ik denk.
Laten we hopen.
Ja. Thank you.
Het Panocha Quartet met muziek van Antonin Dvorak, Leo van Broek. Wat een schoonheid, hè?
Ja, hè. Deugd doet en soms ook pijnlijk.
Ja?
Naar gelang de staat waarin dat je bevindt, denk ik.
Je kan het niet altijd daar, beluisteren, zei je zo net.
Jawel, maar dan zit je met een krop in de keel. Hè. Dan zit je met de tranen in de ogen. Soms doet dit ook deugd. En als op het einde van een lange klim dat je net een grasheuvel van een paar honderd meter hoogte bereikt en als je eerste zichtlijn over de top de volgende vallei ziet. En je voelt ze van, wauw, dat is mooi, dat landschap. Dat gevoel kun je hier ook bij hebben, dat het eigenlijk deugd doet.
Ja. Hoe heb je dit leren kennen?
Oh, ik weet het niet meer. Via de radio, in de auto soms. Maar ook op momenten dat je rustig bent, dat je op jezelf, om het volledig te kunnen horen. En dat je denkt van, wow, die zit... Maar bij Dvorak vind ik die mix van zijn Slavische roots en dan zijn verkenning van de volksmuziek van de Amerikaanse kolonisten. En zowel dit is het American String Quartet, maar ook zijn 9e symfonie, de Nieuwe Wereldsymfonie, die hij ook gecomponeerd heeft na zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Ik vind dat er een heel mooie crossover zit van verschillende culturen in die muziek.
Wat betekent schoonheid voor jou?
Misschien een van de belangrijkste dingen. Ik denk dat je daar als mens enorm veel troost in vindt. In de schoonheid van muziek, van kunst. De schoonheid als man, de schoonheid van een vrouw of de schoonheid van je partner, naar gelang je geaardheid. De schoonheid van andere mensen, de schoonheid van een moment ook. Ik leef nogal als een mus van moment naar moment, denk ik. Ik ben op zoek naar dingen die intens zijn en die deugd doen of die schuren, maar dan schuren op een manier die verheldert en waardoor je dan toch weer dingen ziet en beseft en dan is het pijnlijke ook wel deugd doet in de manier dat je denkt van oké, ik heb hier iets uit geleerd, we kunnen op basis hiervan misschien een beetje groeien of iets repareren.
Mm-hmm. Is het ook een troost?
Ja, enorm.
Die zoektocht naar
enorm.
Schoonheid?
Ik heb ooit een interview met Coetzee, de schrijver, die daar ook over ging, hoe schoonheid, dat is een reeks zelfs, denk ik, geweest op tv, over de troost van de schoonheid.
Mm-hmm.
Ik vond daar ook heel veel, ik heb die niet, spijt genoeg, maar een paar van kunnen zien, maar ik denk dat we dat nodig hebben.
Er zijn mensen die troost zoeken in het geloof. Jij bent agnosticus, zei je al. Maar heb je daar begrip voor? Begrijp je dat mensen geloof nodig hebben, religie nodig hebben?
Ja en nee, in de zin van... Ik kan wel... Ik heb begrip voor de pijn van het zijn, voor het feit dat onze intelligentie ons altijd maar opnieuw die vraag doet stellen. Hè? Van waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is de zin van het leven? Maar van zodra dat je dat invult met een zelf of door andere mensen geformuleerde veronderstelling die niet bewezen is, vind ik dat je de tover kapot maakt.
Je leest veel, hè?
Ja.
Uit welke boeken heb je, als het daarover gaat, inzichten gekregen?
Goh, ik denk dat uit een doorsnede is van al die boeken. Ik denk niet dat mijn agnosticisme in één boek zit. Dat denk ik niet, maar het idee dat met je mond vol tanden staan in de vraag, in de verwondering, en daarin blijven staan. Ik vind dat heel belangrijk is.
Mm-hmm.
Dus als je... En je hebt niet de liefde of een sterrenhemel nodig of van die eschatologische, chockerende gemoedservaringen. Je kunt dat met een stomme steen in een rivier ook hebben. Of met een stoel. We weten niks, hè. Er is geen enkele universiteitsprof-collega van mij die zou kunnen verklaren waarom materie andere materie aantrekt. Wetenschap heeft dat gewoon een naam gegeven, zwaartekracht. En ze kunnen die kracht berekenen en daar karambollen mee spelen met satellietjes rond de verschillende planeten. Maar zeggen waarom materie andere materie aantrekt, dat weten ze niet. De wetenschap heeft eigenlijk nog niks verklaard. Heeft verbanden gelegd tussen allemaal dingen die we niet snappen. Dus dat is operationeel. Causaal zijn er oorzakelijke verbanden gelegd tussen dingen die we niet kunnen uitleggen en andere dingen die we niet kunnen uitleggen. Dus in die zin vind ik het bijna... De belangrijkste eigenschap van het universum is dat er nog niks uitgelegd is. En als de Big Bang de verklaring is, waar komt de Big Bang dan vandaan? Dus ik vind dat aanvaarden van het niet weten het begin van alle troost.
Je hebt Robert Musil gelezen, hè?
Ja.
De man zonder eigenschappen.
Daar zit dat wel in voor een stuk, ja. Inderdaad, de eeuwige twijfelaar die, als hij Robert Musil schrijft... In dat personage een beetje een cynische stokenbrand die in de burgerij van Kakanië, een beetje een metafoor voor de Donau-monarchie, voor de oorlog, Elke conversatie van militairen en politici en het establishment waar hij bij betrokken is, begint hij onmiddellijk het tegendeel te verdedigen van wat iemand zegt. Bijna als een soort van intellectuele oefening om te kijken wat er allemaal niet klopt in wat mensen voor waar aanhouden. En dat vind ik eigenlijk, dat zit wel een beetje in mij ook, van alles wat ik hoor, te zeggen, ja, maar ja, het tegendeel is eigenlijk ook een beetje waar. Wees maar voorzichtig met het te snel loslaten van je onzekerheid.
En wat heb je onthouden uit East of Eden van Steinbeck?
Dat je mensen niet mag onderschatten. En dat is eigenlijk met als achtergrondverhaal de kolonisering van Noord-Amerika. Het verhaal van een huisknecht, een Chinees, Li, die in de Trask family als bijna onzichtbare keukenpiet mee in de familie kookt en het huishouden doet. En dat blijkt een zeer belezen intellectueel te zijn die alle verschillende bijbelvertalingen vergeleken heeft en die daardoor eigenlijk een fundamenteel vraagstuk uit de christelijke moraliteit op tafel legt. Heb je als mens de plicht om nog inspanningen te doen of maakt het niet uit? Als je zondigt of niet, je krijgt toch vergiffenis. En je zal dus altijd verlossing krijgen of is het, je zal misschien verlossing krijgen als jij erin slaagt om je engagement waar te maken. En hij komt tot de conclusie dat het die misschien is, die in de meeste bijbelvertalingen niet meegenomen is. Dus het is een soort van, je krijgt een garantie dat je, als je vergiffenis vraagt, dat je wel in de hemel komt. En dus die Chinees in dat boek zegt van, daar zitten we serieus naast in onze westerse moraal. Vond ik heel boeiend plus dat verhaal. Dat is een epos, hè? East of Eden, dat leest als een trein, dat is dat is een meesterwerk.
Lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar buiten staan geurende rozen en ik zing voor de maan. Lieve Jacoba, het regent en straks moet de wereld vergaan. Ik zing van de maan voor mijn liefde, maar het regent, de maan die is heen. Lieve Jacoba, weet jij hoe de maan in het donker verdween? De wind speelt een spel met mijn haren en de mensen die slapen zo diep. Lieve Jacoba, het regent en mijn liefde gaat over in griep.
Mijn liefde gaat over in griep. Zo eindigt dit nummer van Chris de Bruyne, Lieve Jacoba. Leo van Broek, waarom is dit nummer een van jouw favorieten?
Die laatste zin. Mm-hmm. Het begint zo romantisch en zo mooi met die piano en je bent zo in vervoering. En hoe kan je harder op je nummer gezet worden dan met die laatste zin? Hè? Mijn liefde gaat over in griep.
En wat voor betekenis zit daarachter volgens jou?
Het is een les, hè, dat we altijd projecties hebben, verwachtingen, hoop, de eeuwige liefde, het grote geluk. En dat gaat altijd over. En daar wordt zelden op een compassionele manier over geschreven. En die compassie zit wel in dat nummer, vind ik hier. Er is een soort van omarming van de mens in zijn arme menselijke conditie, die keer op keer opnieuw het geluk zoekt en het niet vindt en moet herbeginnen. En ja, ik vind dit een pareltje van Vlaamse kleinkunstmuziek.
Mm-hmm. Heb jij geloofd in de eeuwige liefde?
Ik denk dat we dat allemaal, zeker onze generatie, die is daarmee opgevoed. Hè, met Walt Disney, met de prins en de prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig. En dus dan ga je daar ook een aantal keer voor, tot je ontdekt dat die dingen vaak toch niet blijven duren. Of veranderen. Mm-hmm. Niet meer... Want een deel ervan, als je geluk hebt, blijft een stukje vriendschap en een stukje liefde wel. Ik heb met al mijn exen hele goede contacten nog altijd. Ik ga er nog altijd mee wandelen, mee eten, mee op reis soms zelfs. Dus,
vind je belangrijk?
Ja, bedoel, je kan toch moeilijk zeggen tegen iemand, jij bent het einde van de wereld voor mij, ik vind dit heerlijk, ik wil met jou trouwen en altijd samen zijn. En als dat dan uitsterft, ga je die mens toch niet plotseling een slechte mens. Ja, je gebruikt dingen op tot ze blijkbaar niet meer voort kunnen. Er zijn dingen die verslijten, je verandert zelf, maar andere mensen veranderen. Je bent niet meer de persoon van 6 of van 10 of van 20 jaar geleden, je hebt andere verwachtingen. Als je met die verandering niet om kan, dan zit je eigenlijk al op voorhand in een verliespositie, dan heb je geen kans. Maar sowieso denk ik, hè, ik heb dat in het begin van de uitzending gezegd, mijn boutade is, je hebt geen kans, dus grijp ze. Dus ik vind dat die, net zoals sterfelijkheid, het leven pas echt boeiend begint te maken, is de onmogelijkheid van de liefde voor mij de grootste reden om er toch aan te beginnen telkens.
En wat is dat volgens jou, liefde?
Ik denk dat echo's ontmoeten is, resonantie of mooie momenten delen samen, boeiende mensen ontdekken. Ja, als je in elke vezel voelt van nog van dit, hier wil ik nog wel mee doorgaan, want dit boeit me en je hoort en je voelt ook van de andere kant dat wederzijds is. Dan, en dat is een continuum, dat zijn soms vriendschappen, soms zijn dat liefde, soms zijn dat dingen tussenin. Het is, we kijken dat altijd als het is aan of het is af. Ik geloof dan niet dat allemaal zo simpel en zo zwart-wit is.
Of niet meer is.
Ik denk dat ook met mensen waarbij dat je dan zegt, oké, we zijn misschien niet meer het klassieke samenwonende koppel, maar dat je op heel wat domeinen nog heel veel voor elkaar blijft betekenen en dat je dat ook kunt onderhouden.
En hoe zie jij je dan zelf op dat vlak ouder worden?
Je bent toch alleen. Ik heb ooit gelezen in sommige boeken en gedichten dat de grootste eenzaamheid zich in een koppel 's nachts op de rand van de matras voordoet als je naar het plafond ligt te kijken en je al 3 jaar niet meer vrijt. Dus ik denk niet dat de relatie of het huwelijk de beste verzekeringspolis is tegen eenzaamheid. Binnen huwelijken is de eenzaamheid volgens mij vaak veel groter dan wanneer je een mooi en rijk gevuld netwerk van vrienden en vriendinnen en allerlei graden van contacten en intimiteiten hebt. Ik denk dat het gewoon niet meer zo simpel is vandaag.
Je leest ook heel veel boeken over de liefde. Hè?
Ja,
de grootste, meeslepende liefdesverhalen, die lees je ook al.
L'amant sans domicile fixe, l'amante senza fissa dimora van Frutero en Lucentini vind ik een van de mooiste. Dat is eigenlijk een verhaal van de wandelende Jood die in Venetië, die dus gedoemd is om levenslang op de aarde te blijven zwerven en hij mag zich niet hechten aan mensen. En een specialist die voor Sotheby's of Christie's werkt en die schilderijen moet komen schatten in Venetië, wordt verliefd op hem. En van zodra men dat ontdekt, moet hij weg. Hè. Hij moet zich, dus de engelen komen hem dan op het einde van het verhaal. Dat zijn dan een soort van albino's in de lange regenjassen die hem komen kidnappen. Maar dat is een heel mooie, dat is tegelijk, net zoals ook Het ongrijpbare meisje van Vargas Llosa is ook zo'n verhaal van tegelijk een eloge aan de liefde. Die durft toch over de onmogelijkheid van die liefde spreken tegelijk. Dus die twee kanten van dezelfde medaille, die moeten wel volledig... Ik apprecieer het als die juist belicht wordt. Dat daar niet te veel suiker en Disneyland in zit.
En de brievenroman, Les Liaisons Dangereuses?
Man, wat een... Ja. Daar ben ik van geschrokken, hoe je eigenlijk... Ik denk dat die man dat zelfs geschreven heeft aan het front. Jodelot Laclos.
Mm-hmm.
Hoe je erin slaagt om de complexiteit van zowel relaties en in dat geval ook wel van een aantal nogal vernietigende menselijke machtsspelletjes tussen een aantal adellijke mannen en vrouwen neer te schrijven als een collage van brieven die mensen aan elkaar schrijven, dat... Dat vind ik op zich een literair meesterwerk, als je dat op die manier kan.
Is de liefde voor een kind onvoorwaardelijk?
Ik denk het wel, ja. Ik vind dat een van de belangrijke momenten in mijn leven is de geboorte van mijn zoon, ja.
En hoe was dat?
Ontredderend mooi. Dan sta je echt met je mond vol tanden. Dan heb je het even niet meer. En dat gaat niet weg. Dat verandert natuurlijk. En elke ouder heeft een moment dat je zo geïrriteerd bent door wat je kleine heeft uitgespookt, dat je ze wel achter het behangpapier zou willen plakken. Maar fundamenteel gezien ben je daar geraakt voor de rest van je leven, denk ik. Ja.
Waarin lijkt hij op jou?
Goh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet.
Nee?
Nee. Misschien is het goed dat je, als je op de berg zit, dat je de berg niet ziet. Dat ik dat nog niet weet.
Hij is ook genoemd naar een romanfiguur.
Ja, ja, ja. Nou, hij heet Max. En ik was toen, een paar jaar ervoor, net klaar met de roman De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch. Heeft eigenlijk niet zoveel te maken met geloof, maar dan wel met die eeuwige wens van de mens om te ontdekken hoe alles in elkaar zit. Hoe het universum zou kunnen zin kunnen krijgen. Dat zit daar wel achter. En de twee personen, de hoofdpersonages zijn Max en Onno. En dat is een van de twee, drie redenen waarom mijn zoon Max heet, denk ik. Ja.
Heeft hij het boek zelf al gelezen?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee.
Komt er zo'n heilig moment waarop je het boek zal overhandigen?
Hij vraagt af en toe wel boeken. Hè. Ik heb hem al Kleine Prins, maar ook Siddhartha en een aantal hedendaagse romans en zo, van Nederlandse schrijver, van Grunberg en zo. Dus hij leest af en toe wel iets en dan geef ik hem wel eens iets uit mijn bibliotheek. Ja.
Mm. Ben jij bang voor de dood?
Niet meer, nee.
Niet meer?
Nee.
Geweest?
Ja.
Wanneer?
Ik denk dat we allemaal wel bang blijven, hè. Maar ik ben in 2007 bijna dood geweest. Door een trombose in de kleine hersenen. Gelukkig zonder veel schade. In de kleine hersenen, het stuk dat afgestorven is, houdt zich enkel bezig met evenwicht. Een eenvoudige hersenfunctie die binnen de week door aangrenzende cellen werd overgenomen. Dus ik was heel rap terug aan het werk. Maar de dokter zei me wel, het was in mijn slaap gebeurd. Hij zei, als die trombose 5 millimeter verder was geweest, was je het hersencentrum dat voor hartslag, ademhaling enzovoort instaat, weg. En dan was je gewoon binnen de 10 minuten in je slaap gestorven. En het is toen dat ik mijn een paar weken later beslist heb van mijn bureau te verkopen en van met mijn ex een zaak in Brussel te beginnen. Dus dan is wel de hele boel op stelte gezet in mijn leven. En sindsdien leef ik op in extra tijd. Hè.
Mm-hmm. Zo zie je dat.
Ja, ja, dit is vakantie.
Ja.
De rest van mijn leven.
Kan je zeggen dat het goed is dat je dat hebt meegemaakt?
Ja, ja. Ik kan het. Als je chance hebt dat je zo'n wake-up call krijgt en je kan daarna nog verder, dan is het een goede zaak, ja.
Dan moet je er ook echt iets mee doen.
Ja. Mm. Maar dat zit ook in het liedje van Betty Midler, The Rose. Hè. The heart afraid of dying will never be able to live. Or so. Ik ken het niet letterlijk van buiten, maar het is hetzelfde. Hè. Als je bang bent van te sterven, dan ga je niks durven.
Mm-hmm.
Dus ik slaap goed. Ik vergelijk alles met doodgaan of met een been verliezen. En dat is altijd minder erg. Oh. Dus dan moet ook niks meer erg vinden, behalve de echt erge dingen.
Wat doe je om gezond te blijven?
Beetje sport, beetje boksen, beetje lopen.
Boksen?
Ja, beetje fietsen.
Waarom boksen?
Oh, dat is 1-op-1. Ik heb een Marokkaanse bokstrainer die nog Europees kampioen geweest is en die nog de Gentle Giant of de reus, de slechte reus gespeeld heeft in films van Jean-Claude Van Damme.
Ja, ja.
Maar hij is een hele goede bokser geweest in zijn jonge jaren en is nu ook ongeveer zo oud als ik, denk ik. Hij is ook 58, 59 jaar. En hij traint mij in het park. Hij heeft kussentjes op zijn handen en hij tikt mij ook wel eens tegen het hoofd, maar we vechten niet echt. Maar het is heel fysiek, die training, en heel intens. En ook heel mentaal. Het heeft dus niks met vechten te maken, maar heel veel met ook leren dingen loskoppelen. Heel hard slaan met je arm, maar tegelijk fysisch in rust blijven, je ogen open houden, dat je de beweging van de tegenstander kunt blijven zien. Dus mentaal rustig blijven, terwijl je arm heel snel uithaalt. Dat is iets wat je normaal niet kan. Je gaat normaal in een soort van spanningskramp zo hard mogelijk meppen en mee naar voren vallen. Je tegenstander zet gewoon een stap opzij en je valt plat in het gras, bij wijze van spreken. Die mentale training die daarachter zit, vind ik heel interessant. Plus het feit dat het zo intens is dat je na 10 minuten doorboksen, ben je gewoon dood, hè. Ben je uitgeput.
En dat het ook interessant is in een stad als Brussel, waar mensen denken dat je wel eens bang zou kunnen zijn voor wat er
je hebt er niks aan om op straat jezelf te verdedigen, denk ik. Maar ik vind het wel zo, bijvoorbeeld, dat ons bureau is nu bezig met een nieuwe boksclub te bouwen aan zijn telet, aan het kanaal. Die werf gaat binnenkort beginnen voor de Brussels Box Academy. Dat zijn nu toevallig de grote sportclubs waar jonge migrantenkinderen mee van het straat gehaald worden en uit de radicalisering worden gehouden. Hè. Dus dat ik via mijn boxleraar ook die gemeenschap al leer kennen. En zie hoeveel kwaliteit dat daarin zit, die niks te maken heeft met het imago van Brussel als hellhole, maar als hyperdiverse multiculturele samenleving waar samen sporten verdorie echt wel leuk is, hoor.
Ah. Dus, en op die manier verdwijnt de angst sowieso.
Uiteraard, ah. Ja.
Want daar heb je ook iets mee, hè? Het feit dat mensen alles nodig hebben om die angst uit hun lijf te krijgen.
Ik denk, dat gaat eigenlijk terug naar je vraag van daar straks en naar het agnosticisme en naar religie. Ik denk dat alles wat misgaat op aarde te maken heeft met angst. Mensen steken zich weg in een verhaaltje dat de mensheid zelf heeft uitgevonden om troost te zoeken om geloof als aspirine te gebruiken tegen de pijn van het zijn. Steken zich weg in een ideologie, steken zich weg in een verklaring, in een vermeende zekerheid. We moeten daar begrip voor hebben. Maar ik denk dat het echt pas boeiend wordt als je blijft staan in de vraag. Als je niet bang bent om... Je moet niet te veel naar beneden kijken. Hè. Als je in de bergen wandelt, de beste manier om van een koord af te vallen is naar beneden kijken, zeggen ze altijd. Dus je moet naar de horizon kijken. Dus ik denk dat de beste manier om te falen is faalangst. Dan ga je zeker mislukken. Dus niet bang zijn. Het gaat toch misgaan af en toe. En het zal altijd misgaan uit een hoek waar je het niet verwacht had. Dus daar moet je niet van wakker liggen. Dat is een onderdeel van het recept.
Je moet gaan.
Je moet gaan, blijven gaan.
It's a simple song for simple feeling. You see the moon and watch it rise. Across the continent, the night bird sings. And somewhere, someone hears its cry. It's a disillusion to keep your head down. If you do, they'll never know. You'll have no answers to their questions, and they will have to let you go. In disenfranchised revolution, take away by right what's yours, and make you martyrs of your own cause. And they don't know what cause it's for. And all deserted stand alerted. Love you when you're all alone, but you find a red rose in the morning light. You wait the night and find it gone. Hear my words with faith and passion. For what I say to you is true. And when you find the one you might become, remember part of me is you.
A simple song van Lyle Lovett. Dat lijkt zo, Leo van Broek, maar is het een simple song?
Nee, de tekst is heel meerlagig, diep en complex, een beetje cryptisch zelfs.
Ja.
En ik heb er op internet wat over opgezocht. Je vindt er eigenlijk niet veel sluitende verklaringen voor. Ik denk dat het een heel mooi gedicht is. Er zit natuurlijk wel een stukje de disempowered, de disenfranchised. Dus er zit wel wat, wat verlangen in om de mensen een kans te geven, denk ik, in de tekst. Dat wordt wel gesuggereerd, ja.
Leo van Broek, jij bent van het expojaar 1958. Hè? Misschien ja. Is dat wel het geheim waarom je architect bent geworden. En een grote fascinatie hebt voor het atomium. Hè? Dat is
ja,
toch zo.
Ja, ja.
Langs alle kanten gefotografeerd met je vintage fototoestel. Maar wat zou je echt nog willen in het leven? Je staat 2 jaar af van je 60ste.
Oh. Ik denk dat ik op een moment ben gekomen dat ik... dat beter is dan wat ik ooit verwacht heb.
Mm-hmm.
En dat bouwmeesterschap vind ik echt wel een buitenkans. Dus hier iets van maken en impact hebben op hoe mensen kijken naar hoeveel planeten ze denken nodig te hebben om zinvol te bestaan. Daar vragen bij te kunnen stellen en een paar stenen in de rivier te mogen verleggen. Om op langere termijn als mens wat kan je meer wensen als mens van hier geweest te zijn een aantal jaren en iets gedaan te hebben dat betekenis had en een klein verschil heeft gemaakt.
Ah, maar je hebt maar 4 jaar de tijd, hè, als Vlaamse
bouwmeester. Ja, nog maar 3,5 nu al ondertussen.
Ja.
Dus maar daar zal ik al heel content mee zijn en een aantal mooie momenten meemaken nog met mensen.
Mm-hmm.
Dat is voor mij meer dan genoeg, ja.
Bepaalde reizen, wil je die nog maken?
Ja, ik heb nog een aantal... Ik ben ontzettend ontroerd geweest door de kracht van de landschappen in IJsland. Net zoals ik dat voordien al was in de Alpen, maar daar zit je eigenlijk nog meer op die jonge stukken aarde die vulkanisch zijn en waar lava en ijs samenkomen. En dan denk ik aan Patagonië, aan... Het Russische schiereiland Kamchatka, waar eigenlijk heel veel actieve vulkanen zijn, waar het krioelt van de wilde beren, waar je enkel met wapens voorziene gidsen kunt veilig doortrekken. Zo'n dingen wil ik nog wel gaan bekijken. Ja.
En je wilt ook wel even bellen met Marcel van Tilt.
Ja,
want
ja.
Als het begint met een nieuw programma op 1 over wonen en bouwen
ja,
en alles wat daarbij hoort.
Ik denk dat we daar vanuit... het hele bouwmeesterteam wel een aantal suggesties kunnen hebben om samen het ook leuk te maken, hè, zo'n programma, maar ook inhoudelijk een beetje stof aan te dragen. Een beetje...
Ja.
Graag, ja.
We zullen daarvoor zorgen dat jullie met elkaar in contact komen.
Ja.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Goh. Dat zit kort bij de boutade van het begin. Hè. Als ik in het begin zei, je hebt geen kans, dus grijp ze. Is dat een citaat van Voltaire? Le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Dus geniet maar van die twijfel, want zekerheden zijn vaak van de potgerukte onzin. En ik heb daar zelf op termijn twee soorten slogans. Ik heb geen wapenschild, zoals vroeger. Maar vroeger zetten de ridders en de adellijke families een devies in hun wapenschild. Als ik er twee zou mogen kiezen, dan is dat... To make our dreams come true, we have to get rid of our illusions. Moeten we eerst alles wat we onszelf hebben voorgespiegeld hebben loslaten. Men zegt soms ook, wie alles wat hij lief heeft nog wil redden, moet de moed hebben om alles te veranderen. En de andere is meer eentje die ik door een combinatie van een aantal teksten en gedichten eigenlijk heb beseft van, we hebben eigenlijk maar één, als mens maar één vijand in het leven en dat is de tijd. En we hebben maar één wapen om die te bestrijden en dat is de liefde.
Dat is mooi. Zullen we dat ondersteunen met een sonate van Bach, sonate voor viool en klavecimbel. En vooral die viool is interessant om nog even te duiden. Hè?
Ja,
bespeeld door Arthur Grumiaux.
Ik heb die plaat ooit per ongeluk ontleend uit de bibliotheek.
En nooit meer teruggebracht?
Een cd, jawel, teruggebracht. Maar dan nadien toch ook gekocht. Omdat ik daar ineens een viool is normaal een snerpend, ijl instrument dat in de handen van een beginner op kattengejank lijkt. En dat ding klonk zo warm. Dat had bijna bastonen van een altviool of een cello. En dat was zo fluwelig en mooi dat ik dacht, dat kan geen normale viool zijn. En ik ben dat beginnen opzoeken en het blijkt dat Grumiaux op een zeer unieke Stradivarius speelde. De Stradivarius, de generaal Dupont uit 1727, die bij de dood van Grumiaux een aantal jaar geleden verdwenen is, die in de handen van een Chinese verzamelaar is gekomen en onlangs terug opgedoken is, die heeft hij dan ontleend aan een nieuwe topvialist die daar nu op speelt. En dat moet je maar eens opzoeken. Dat is een verhaal op internet dat de moeite is om te lezen.
Aha. En die Grumiaux misschien ook te weinig bekend, hè?
Te weinig bekend. Een van de beste vioolspelers ter wereld, en dat is een Belg.
Ja.
we moeten op dat stuk toch in onze geschiedenis hebben we ook nog een aantal helden zitten op dat vlak die wereldfaam verdienen.
Ja, laten we hem hier alle eer aan doen. Schoonheid, toch? Hè?
Ja.
Je hoort echt dat dit een bijzondere viool is.
Ja, ja, ja. En het is letterlijk hartverwarmend. Het is opnieuw troost. Hè?
Mooi om dit jaar mee te beginnen, 2017. Ja. Heb jij goede voornemens?
Zoals veel mensen, een paar kilo's vermageren. De feestdagen maken altijd een beetje schade op dat vlak. Met te veel eten. En zeker nu dat ik ziek was, heb ik niet kunnen sporten. En... voor de rest een zo goed mogelijk mens zijn, zeker, wat dat ook mogen betekenen.
Laten we dat allemaal proberen in 2017. Ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek, Leo van Broek. Ik zet alle info zo meteen op onze website radio1.be. Na het nieuws is er Grand Cru en Sportza. En volgende week verwacht ik hier de directeur van de Bond zonder naam. En dat is Annick Gavrilakis. Nog een heel fijne zondag, ook voor jou. Doe nog fijne dingen, dat doe je nog.
Dank u, tuurlijk.
Werken, dacht ik.
Een beetje werken nog, ja.
Dat is niet zo'n goed idee op zondag.
Herbeluister Touché via de podcast Radio Plus en Radio 1.